is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Vanavond is het weer tijd voor het programma Juggle. Het programma dat professionals een podium geeft die werkzaam zijn in de sectoren die wij als Molukkers nog niet zo goed kennen. Want we weten natuurlijk dat we heel sterk vertegenwoordigd zijn in de sport, creatieve beroepen en muziek. Maar in dit programma neem ik jullie ook graag mee naar de onderbelichte sectoren. Want naast onze ambitie en carrière zijn we natuurlijk ook nog steeds Moluks. En uiteraard maak ik met regelmaat natuurlijk een uitzondering. Want vanavond zitten bij mij aan tafel drie sporters die ook nog eens actief zijn bij de Molukken Fighters. Vanavond gaan we het hebben over wat er voor nodig is om de top te bereiken in deze sport. En hoe je dat combineert met andere belangrijke dingen in je leven. Want al enige tijd volg ik de Molukken Fighters op social media. Ik zie een enorme betrokkenheid van Molukse vechters en een toename in aantal bezoekers. En ook zie ik dat er met enige regelmaat seminars en trainingen worden gegeven in het land. Nou, ik ben gewoon ontzettend nieuwsgierig wie er allemaal achter dit initiatief zitten. Wat ze nastreven en wat de ambitie is van de Molukken Fighters. En ik hoop daar vanavond achter te komen. Vanavond zit bij mij aan tafel Shanna Lammers, Noah Apituli en Dave van Dijen. Welkom bij het programma Juggle.
Dankjewel, Deborah.
Ja, Shanna, ik vind het superleuk dat je er bent, helemaal vanuit Rotterdam. Welkom.
Dankjewel.
Ik ga jou eerst introduceren. Shanna Lammers is nu ruim 6 jaar professioneel kickbokser. Ze traint en vecht al vanaf haar 21ste. Sinds 1,5 jaar is ze lid van Molukken Fighters. En vorige maand heeft ze voor het eerst voor Molukken Fighters een clinic gegeven op de Molukken zelf.
Yes.
Shanna, ik ga je eerst 2 korte vragen stellen. High heels of slippers voor jou?
Slippers.
Omdat?
Ik heb een paar keer op mijn hakken gelopen en daar deed ik niemand een plezier mee, mezelf ook niet.
Okay.
En als ik ergens niet tegen kan, is pijn in mijn voeten als ik een avondje weg ben.
Okay, dan.
Ja.
Molana Island of Saparua voor jou?
Oh. Oei, ja, dat is een hele lastige. Molana is natuurlijk hartstikke mooi, maar dan kies ik toch voor mijn familie op Saparua.
Want die heb jij net bezocht?
Ja.
Ja.
En Molana heb ik ook bezocht.
Ja, ik zag het op Facebook. Ja, ben even gaan kijken.
Ja.
Is het mooi?
Heel mooi. Ja, zeker weten.
Oké, ook bij mij aan tafel Noah Apituli. Apitulia, hè? Zeg ik goed, hè?
Apituli, zo is het volgens de meesten bekend.
Ja?
Alleen mijn opa zei altijd nee, we zijn Apitulij.
Apitulij?
Ja.
Ah.
Dat is altijd iets wat, als ik me voorstel, dat mensen eigenlijk altijd zeggen van, het is toch Apituli? Nee, maar het is Apitulij.
Apitulij.
Ja.
Oké, dan welkom Noah. Ik ga je ook eens voorstellen. Yes. Lid van het eerste uur is professioneel kickbokser en al vanaf zijn 17e actief in de sport. Met de plezier en de kracht die hij zelf uit zijn sport haalt, hoopt hij ook anderen te kunnen motiveren om het beste uit zichzelf naar voren te halen. Ook aan jou stel ik 2 korte vragen. Een sieraad voor jou of een tattoo?
Een tatoeage.
Ja?
100%.
Want?
Ja, ik hou van tattoos. Ik zit er al aardig onder, alleen ik wil er nog wel wat meer hebben. En zolang er plek is...
Ga je door?
Ja.
Oké. Een eiwit shake of een natuurlijke eiwit voor jou?
Een eiwit shake. Voor het gemak.
Voor het gemak?
Ja.
Oké. Nou, tot slot, Dave. Welkom jij ook.
Dankjewel.
Ik ga je ook eerst introduceren. Op zijn 14e begon hij met boksen. Vanaf zijn 16e maakte hij deel uit van het amateurboksteam in Duitsland.
Klopt.
Met verschillende wedstrijden in het boksen, kickboksen en MMA was de passie voor de gevechtsport geboren. En na zijn amateur ringsportcarrière is hij verder gegaan als gediplomeerd trainer en coach. En heeft hij op professioneel niveau meerdere topsporters begeleid. Bij de trainingen die hij geeft is het de boksport die als rode draad voor alle oefeningen heen gaat. Volgens hem kan hij mede daardoor mensen goed motiveren en helpen om hun gestelde doel te halen.
Helemaal correct, de bolle. Ja, zeker.
Hey, voor jou Jean-Claude Van Damme of Jackie Chan?
Ik moet echt kiezen, hè?
Ja.
Ja, oké. Okay. Ja, ik ga voor Jean-Claude Van Damme.
Ja?
Ja, zeker.
Omdat?
Ja, een beetje jeugdheld, hè? Een beetje cultheld, toch?
Wel, hè?
Ja, ja, zeker. Ja, als ik dan moet kiezen, dan kies ik voor hem. Okay. Ja.
Hey, ondernemen of sport?
Ja, ondernemen. Ja.
Ja, dat is echt een beetje de boventoon.
Ja, daar
geworden,
kan ik het meest uithalen. Ja, op een gegeven moment word je wat ouder en wil je wat meer. En dan moet ik het sport dat op een laag pitje zetten. En dan is het echt ondernemen. Ja.
Oké, okay. Daar gaan we straks verder over
zeker,
hebben.
Leuk.
We gaan natuurlijk sowieso verder praten met Shana, Noah en Dave. Maar nu eerst alvast een concerttip. Donderdag 7 maart, volgend jaar in Paradiso. Om 8:30 staat Neo. Ze komt uit Londen en haar muziek kun je typeren als elektronische R&B, soul en pop. En klinkt een beetje funky en is mooie oprechte muziek. Ze was 2 jaar geleden een van de beloftes van 2016. En door Britse smaakmakers werd Neo hoog op de gerenommeerde hotlijst van BBC geplaatst. Datzelfde jaar stond ze op Lowlands en in Paradiso, waar ze ook beide keren indruk maakte. Ze gaat dit jaar toeren en dan kondigt ze meteen ook haar tweede album Saturn aan, die op 26 oktober volgend jaar in 2019 uit moet komen. We gaan draaien Neo met Thrive en Disconnected. Neo met Drive en Disconnected. Shana, ik ben benieuwd naar jouw carrière, historie. Waarom ben jij ooit begonnen met vechtsporten?
Ik ben begonnen omdat het bij mij ook in de familie zat. Ik had een oom die kickbokste. Die is uiteindelijk zijn eigen sportschool gaan begonnen. Ik ben ook bij hem begonnen met trainen. een paar jaar. En op een gegeven moment ben ik ook verder gaan kijken. Ook een andere sportschool opgezocht. Omdat het ook wel het niveau werd steeds hoger. En ik moest gewoon beter worden in de sport.
Ja.
Ja.
En hoe stonden je ouders hier tegenover? Want ik kan me namelijk voorstellen dat je als dochter zijnde, weet je, dat je ouders dan...
Ja, mijn moeder had er niet heel veel moeite mee. Mijn moeder zelf ook wel echt een hele sterke vrouw. Mijn vader wel wat meer. Als ik ook vroeg van, pa, kom je bij mijn wedstrijd kijken? Dan was het, nou ja, ga maar gewoon even op korfbal. Hij zei, dan kom ik naar je kijken.
Korfbal?
Ja, uiteindelijk is hij echt wel vaak geweest. Hmm. Zou die ook nog wel gaan als ik een wedstrijd heb staan. Maar wel met heel veel pijn en moeite.
Ja.
Ja.
Ja. Hey, want je bent nu actief als professioneel kickbokser. Hoe is dat ontstaan? Hoe gaat zoiets?
Het ging eigenlijk allemaal heel snel. Ik had er gewoon talent in eigenlijk. De wedstrijden gingen ook goed. In een hele korte periode zat ik ook in de A-klasse. Toen ben ik ook van gym veranderd. Heb ik ook, bij een betere trainer die gewoon veel meer afwist veel meer af weet van de sport. En ja, en dat vloeide allemaal. Het ging allemaal zo, ik wil niet zeggen makkelijk, want je moet er wel heel veel voor laten.
Hmm.
Maar het zat gewoon in me en ik draaide gewoon lekker.
Ja. Is een trainer dan essentieel voor jouw succes?
Ja, zeker.
En waarom zeker. Is dat?
Hij is heel erg van de techniek. Hij is niet heel snel tevreden. En zo ben ik zelf ook. Als ik iets doe, dan wil ik er ook goed in zijn. En zo begeleidt hij mij ook. En hij heeft ook veel meer ervaring dan ik. Dus hij kan mij ook op de dingen waar ik minder goed in ben, daar traint hij mij ook in. Om te zorgen dat ik gewoon beter en sterker word.
Ja. Ja, en wat is dan voor jou het verschil tussen een gewone sporter en een topsporter? Hoe kunnen we dat dan zien? Of hoe, in jouw levensstijl? Of is dat meer in voeding? Of?
Ja, het is alles. Je moet eigenlijk alles omgooien. Want je hebt, eerlijk gezegd, bij mij de afgelopen jaren, je hebt gewoon bijna geen sociaal leven meer. Zo moet je het eigenlijk ook zien. Je moet het zelf leuk maken. Tussendoor, het betaalt niet je rekeningen. Dus je moet ook gewoon werken. Dus je gaat, op een gegeven moment heb ik ook gewoon een baan kunnen vinden. Of mijn uren kunnen aanpassen. Dat ik 's ochtends en 's avonds kan trainen. Tussendoor een paar uurtjes werken. En dat is wel te doen. Alleen je moet gewoon trainen. Ook gewoon letten op je voeding. Je rust. Dus je ligt gewoon elke avond om 10 uur op bed. Het weekend ook. Als je denkt van ik wil de volgende dag wat doen. Ja, dat kan gewoon niet. Je moet gewoon 10 uur naar bed. Want je weet dat je de volgende ochtend moet trainen.
Ja.
Ja, en het sociaal leven, dat was toch mijn familie. En dat waren wel de mensen die waar ik dan gewoon naartoe kon en heen ging. Neefjes, nichtjes, broers, zussen.
Ja.
En dat was voor mij eigenlijk wel voldoende.
Wat zijn eigenlijk de voordelen van vechtsporten voor een vrouw?
Ja, een belangrijk voordeel is dat je gewoon fit blijft.
Ja.
Je gezondheid, fit zijn. En zeker ook het zelfvertrouwen. Dat is bij mij, ik wil niet zeggen dat ik een heel onzeker meisje ben geweest, maar dat is wel iets wat mij zekerder heeft gemaakt. Zeker in deze wereld natuurlijk.
Om je,
steviger in je schoenen kunnen staan.
Ja, ja, ja. Ja. Vind je dat het vrouwenkickboksen voldoende aandacht krijgt?
Het komt wel steeds meer, maar het kan wel beter. Er wordt wel steeds meer rekening gehouden op gala's, dat er ook gewoon vrouwen naar voren komen. Maar het kan wel veel beter hoor.
Ja.
Zeker.
Ja. Is er ook voor jou een vrouwelijke rolmodel in jouw sport? Omdat er zo weinig... Er zijn wel een aantal vrouwen zichtbaar, maar niet heel veel.
Nee, ik heb meer mannen.
Oh, meer mannen.
Ja. Waar ik echt wel naar uitkijk. En dat was toch wel mijn trainer. Die heb ik wel heel hoog zitten. Mooie techniek ook, mooie stijl. Heel anders dan de stijl die ze hier in Nederland hebben.
Want waar komt die vandaan?
Muay Thai, achtergrond. Ja. En ik was wel echt K1. Maar uiteindelijk, dan groei je er steeds meer mee.
Ja.
Dus leer je ook een andere techniek en dan blijf je jezelf ook uitdagen.
En wanneer was het moment voor jou dat je besloot om je in te zetten voor Molokan Fighters?
Nou, eigenlijk al vanaf het begin. Want toen zijn we ook benaderd met de vraag hoe we het zou vinden om gezamenlijke trainingen te kunnen houden met elkaar. Ja, zo is het eigenlijk begonnen.
En door wie werd jij benaderd?
Door Mika.
Okay.
Mika Tahitu.
Want hij is de oprichter, toch?
Ja, klopt.
Ja. 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 En waarom vind jij het belangrijk om je moeilijkste krachten te bundelen?
Ja, en, het is toch je roots. En het is fijn om gewoon... Dat hoort er ook bij dat je samen met elkaar bent en samen dingen kan leren. Dat is echt wel een dingetje wat bij ons in de cultuur heel mooi is. Je wil altijd samen wel op elkaar. En dat kan je nu mooi combineren met de sport.
Ja. Ja.
Ja.
Hey, en je hebt onlangs een kliniek gegeven op de Molukken zelf.
Ja.
Hoe is dat ontstaan?
Ja, ik was op de Molukken. Toen ben ik benaderd door Mika. Mika is ook weer benaderd door Paul. Paul wilde eigenlijk les geven.
Want Paul is?
Paul Tahapari uit Woerden. En hij heeft zelf ook wel een achtergrond in de kickboxwereld. En hij wilde graag lesgeven aan kinderen. Maar hij wilde ook weer niet een beetje in het vaarwater zitten van Molukken Fighters en Mika. Dus hij heeft eigenlijk Mika benaderd.
Yeah.
En Mika wist dat ik daar was en die heeft mij weer benaderd. Met de vraag of we dat dan samen wilden geven.
En hoe is die organisatie op de Molukken tot stand gekomen? Dat is... Over het algemeen is dat wel altijd een uitdaging om het een en ander op poten te zetten.
We hebben contact gehad, of Paul heeft contact gehad met een organisatiebureau Hekaleka. Die zet zich in ook voor activiteiten voor kinderen.
Mm-hmm.
En hun hebben daar ook... Ja, hun hebben kinderen benaderd en hele groepen benaderd. En zo zijn we een beetje de samenwerking aangegaan.
Oké. En wat kan je ons meenemen hoe dat ging? Was dat echt in een sportschool zoals we het hier kennen in Nederland? Of?
Nee, het was eigenlijk op het plein. Ik ben even. Ja, op een groot plein waarvan we wisten dat er veel publiek aanwezig is. Zodat we ook op het moment zelf ook mensen kunnen benaderen om mee te doen.
Mm-hmm.
We hebben gewoon om tijdstip hebben we verzameld. We hebben iedereen ontmoet. En we zijn eigenlijk gestart.
Ja.
Daar op een mooie plek. Ja.
Nou, we gaan daar straks met z'n vieren daar verder over praten. Ik heb jou gevraagd om een nummer mee te nemen.
Ja.
Welk nummer heb je meegenomen?
Ik heb Limbe gevraagd. meegenomen. Ja, dat is echt wel iets waarmee we zijn opgegroeid. En alle kinderen, kleinkinderen. Het is eigenlijk een liedje waar we allemaal heel vrolijk van worden.
Oké, dan. Ja. Nou, daar komt het nummer van Daniel Sahuleka, Limbe Limbe. nog steeds naar Radio Oras, de Molukse omroep in Amsterdam en omstreken. En deze zondagavond het programma Jago. Het programma over bijzondere Molukkers uit de onderbelichte sectoren. En vanavond praten we met Molukken Fighters. Nogmaals welkom bij het programma Jago. Noah, yes. Welkom. Hey, in ons voorgesprek gaf je aan dat je sinds je 17e sport. Betekent dit dat je altijd actief geweest bent in vechtsport? Of heb je ook andere sporten beoefend?
Nee, ik heb eigenlijk daarvoor heel veel andere sporten beoefend. ik hou echt van sporten. Ik ben echt, ik ben overal goed in. Ook in kickboksen.
Nee, dat is wel handig. Ja.
Nee, maar ik ben altijd voetballen, zaalvoetbal, basketbal, karate. Op een gegeven moment ging ik van voetbal. Ik vond vechtsport altijd al leuk. Hè? Ik vond films, vechtfilms vond ik altijd helemaal geweldig toen ik klein was. Dus, en op een gegeven moment ging ik een keertje mee bij een training in Leerdam. Waar ik vandaan kom. En sindsdien ben ik voor het eerst gaan kickboksen. En ik was helemaal verliefd op sport.
Ja, was het dan als jong, of als puber, denk ik. Was het dan moeilijk om je trainingsuren te maken in combinatie met school?
Als ik moest trainen, dan ging ik gewoon trainen. En als ik dan school had. In het begin is het in principe niet, dan begin je net en dan train je gewoon in de avond. En overdag zit je inderdaad op school. Maar toen ik op school zat, ging ik in de avond kickboksen. En ik zat toen nog steeds op school toen ik ook in de ochtend ging kickboksen, maar dan ging ik gewoon niet naar school.
Oké, je ging echt keuzes maken.
Ik ging gewoon, spijbelen. Ja. En lekker trainen.
Hey, en als je dan nu zo terugkijkt hè, en er horen of er zijn allemaal jonge luisteraars. Wat zou je ze adviseren, zeg maar, om die combinatie toch te maken?
Ja, als je echt die combinatie wil maken, want het is natuurlijk ook belangrijk dat je gewoon een opleiding hebt. Als je traint en je kan bijvoorbeeld niet in de ochtend trainen, zoals in de beginfase, weet je, dat je nog niet echt een keuze hoeft te maken. Train dan in ieder geval de tijd dat je traint zo hard mogelijk. Komt het op een gegeven moment voordat je ook in de ochtend moet trainen. Ja, probeer het dan of met school bespreekbaar te maken. Dat ze er ruimte voor maken. Of kijk natuurlijk of je een opleiding in de sport gaat doen. Waardoor ze zeker tijd voor je vrijmaken. Dat je in ieder geval die trainingsuren kan maken. Ik zou gewoon... Kijk, kickboksen is geen... Het is geen sport waardoor je lekker kan leven en heel veel geld hebt. En dat is het niet. Het is geen boksen. Dus ik zou gewoon als advies doorgeven aan de jongeren. Maak gewoon in ieder geval je school af. Kijk, talent is er genoeg in de Molukse gemeenschap. Dus maak je school af. En daarnaast, als je van je hobby je beroep kan maken, doe het dan zeker.
Ja. En je woont en traint in Amsterdam, hè?
Klopt.
Hoe houd jij je staande tussen de vele concurrentie en... Hoe zorg jij ervoor dat je als Molukse vechter zeg maar, zichtbaar bent?
Ik kom natuurlijk altijd op met onze vierkleur. Dus daardoor zien ze ook altijd dat ik Molukse roots heb. Er is een hele grote concurrentie van vooral Marokkaanse jongens. Natuurlijk Turkse jongens, Nederlandse jongens, Surinaamse jongens. Kijk, die culturen die zitten eigenlijk allemaal in de vechtsport. En er zijn weinig Molukkers die in het kickboksen zitten. Relatief weinig ten opzichte van de andere, van de Marokkaanse jongens bijvoorbeeld. Toch onderscheid ik me door. Ik laat mezelf ook goed zien op social media.
Ja.
Mensen kennen me. Ik ben ook altijd gewoon vriendelijk naar mensen. Ik train hard. Ik probeer gewoon mezelf te zijn. En mezelf zo goed mogelijk voor te bereiden op partijen. En tot nu toe gaat het me wel goed af.
Ja. Hey, want als je die verschillende nationaliteiten zo ziet, hè, waarin verschilt een Molukse vechten? Kan je dat zien? Kan je dat zo van...
Ja, ik weet niet hoe het zit met de andere nationaliteiten, maar als je kijkt naar onze geschiedenis, zijn wij natuurlijk van oorsprong krijgers, weet je. We zijn warriors. En ja, dat zit altijd al in ons. Kijk, en als je ook kijkt naar onze fysiek. Kijk, we hebben altijd een goed lichaam, een atletisch lichaam. Dus ja, we kunnen gewoon heel veel. En ja, ook nog met die mindset die we hebben. Kijk, we zijn natuurlijk ook van naar de geschiedenis gekeken, zijn we natuurlijk altijd ook onderdrukt. En dat heeft ook een bepaalde kracht die je meetrekt door een wedstrijd in of door het trainen. Of je wil om juist wel te winnen.
Ja. Dus. Oké, mooi. Ja. Mooi. Hey, ik weet dat Conor McGregor ooit in een interview het volgende zei. Ga ik hem even citeren. There is no talent here. This is hard work. And this is an obsession. Kun jij je daarin vinden?
Ja, het is wel zo dat er wel talent is. Alleen, het is niet talent alleen. Kijk, er zijn sommige gasten die met talent een eind komen. En weinig trainen. Ze komen naar eind. Maar uiteindelijk moet je net als ieder ander profsporter moet je gewoon hard trainen.
Hmm.
Want je kan niet alleen op talent kan je niet winnen. Er zijn gasten die, die heel hard trainen. Ja, en talentvolle jongens verslaan. Waarom? Omdat ze gewoon meer ervoor doen.
Ja.
Weet je, ze letten veel meer op hun voeding. Ze trainen harder. Weet je, en dan ga je toch zien van die talentvolle jongen. Ja, die gaan we dan toch verliezen.
Ja.
Dat is gewoon mogelijk.
Ja. En je hebt op een gegeven moment ervoor gekozen om naar een heavyweight klasse te gaan. Las ik. En deze transitie vergt ook wel veel trainingstijd, denk ik. Je eerste wedstrijd in je nieuwe klasse was er een van formaat. En was zelfs op Eurosport te zien, geloof ik. En het resultaat van deze wedstrijd was er door een discutabele beslissing van de scheidsrechter niet een waarop je hebt gehoopt. Ik kan me voorstellen dat je heel veel hebt geïnvesteerd. En hoe pep je jezelf dan op om de volgende keer opnieuw te gaan trainen en er de volgende keer weer met volle energie er tegenaan te gaan?
Kijk, het blijft natuurlijk wel mijn passie. Dus winst of verlies. Kijk, die passie die blijft er altijd. Dus die drive die blijft er altijd. Kijk, je moet op een gegeven moment als profsporter gewoon een streep kunnen zetten onder een verlies.
Hmm.
Weet je, daar moet je je goede dingen uitpakken en weten van, dit heb ik verkeerd gedaan. Wat kan ik beter eraan doen? Kijk, de ene keer had je gewoon harder moeten trainen en dan weet je dat ook.
Hmm.
Maar de andere keer loop je, of bijvoorbeeld op een stoot, een toevallige stoot, of een beslissing van de scheidsrechter of van de jury. Ja, daar doe je niks tegen. En op het moment dat je gewoon een volgende partij gepland hebt staan, dan moet je dat loslaten. Want ja. op het moment dat je dat niet loslaat, dan ga je dat ook weer zien in je voorbereiding naar de volgende toe.
Ja.
En dan ben je gewoon niet 100%. Je moet dat gewoon los kunnen laten en voor de volle 100% naar de volgende partij kunnen gaan.
Is dat ook typisch Molux om dingen snel los te laten?
Nou, ik denk juist niet.
Nee,
ik denk juist niet. Alleen.
Maar het moet gewoon om.
Je moet het gewoon. Je moet jezelf gewoon dwingen om dat los te laten.
Ja.
Kijk, ik bedoel, als je over de Molukse cultuur hebt, ja, tuurlijk niet. We hameren nog steeds op dingen van vroeger.
Mm.
En dat zal altijd zo blijven. Alleen in dit geval, in deze sport, moet je een verlies los kunnen laten om je weer zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden voor de volgende overwinning.
Ja, ja. Nou, ik heb je gevraagd om ook een nummer mee te nemen. Welke heb je meegenomen?
De eerste die ik heb meegenomen is Tupac Shakur, Dear Mama.
Ja.
Ja, dit is. Ja, het is eigenlijk een nummer, heel toevallig, die ik en Mika heel vaak luisterden.
Oh, echt? Oh, shoot, ik heb die andere gekozen. Die okay, van...
Straty Blues. Ja, maar die is ook goed.
Oké.
Okay. Die is ook goed. Straty Blues, dat gaat over... Campy zingt dat. Die heb ik voor het eerst gehoord toen er een jongen van onze sportschool, een hele jonge jongen van 15 jaar, door zijn hoofd is geschoten. En die is zo overleden. En op zijn begrafenis kwam Campy toen dat nummer zingen. En dat was zo diep. Weet je, iedereen begon ook te huilen. En dat was voor mij echt een nummer wat me bijblijft.
Weet je, okay.
dat heeft ook met de sport te maken. Dus,
Daar gaan we nu naar luisteren. Speciaal voor Noah.
Sing the blues. strijd, zien de blues op de straat en ik breng het op de plaat voor jullie. Diep gezonken, maar alle godskinderen. Iedereen gelijk, maar toch noemen ze ons minder. Daar verdwaald, ergens op een pad waar God ons niet houdt, maar wel ons zie. Het regent aan het thema, kadde en verdriet, de kindjes ook. Mama heb geen drinks of brood. Klinkt niet echt Nederlands, maar toch is het zo. Helft van de buurt klaagt, want er heerst die nood. En Letitia is die motje voor de man, fucking dood en gaver. Iedereen hier hoop op iets beters. Harde regering, maar we denken hard leden. Zeker, alles voor de man, fucking paper. Situatie is bedroef, shit is in Jamaica. Damn, straat is een bitch te zien, straat blues.
Kom en check me op de hoek van de straat. Ik zie alleen verdriet te zien.
Ik zie een straat die blues.
Ik zie een kleine jongen zonder zijn pa. Steeds dieper weg in de shit.
Kijk wat straat die blues.
Veel te weinig eten in de maag. Niemand doet het iets te zien.
Ik zie een straat die blues.
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 Wat wil je zijn als je groot bent? Ik zie al dat je met de dobre. Met dobre en dus je denkt dat je dope bent. Maar dadelijk kom je vastzitten als een hoop man. Nu heb je veel bitches, dadelijk no fans. Zo gaan die dingen als je durft met de dobre. Alicia is een drink. Ze loopt half na over straat hopen dat iemand er een shot geeft. Maar niemand gint er niks. Dat is de reden dat ze huilend op de grond ligt. Met de spuit langs de benen op de grond shit. Als je vraagt je af, komt dit. De ene zegt ze is dom, is de ander dit. Ze was eerst, rijk niet door, flip door de wit. Alles kwijtgeraakt, heel de heer in gezin. Alles kwijtgeraakt, heel de heer in gezin.
Kom en check me op de hoek van de straat. Ik zie alleen verdriet te zien.
Ik zie een straat die bloot.
Ik zie een kleine jongen zonder zijn pa. Steeds dieper weg in de shit.
Kijk hoe straat die toe.
Veel te weinig eten in de maag. Niemand doet het iets te zien.
Ik zie een straat die bloot.
Ik zie een straat die bloot.
Ik zie een straat.
Mooi nummer van Noah. Dave, je bent gediplomeerde bokstrainer, personal trainer en gepensioneerd vechtsporter.
Sowieso, want ik ben al bijna 45, hè? Dan hoor je eigenlijk niet meer bij de club, maar goed.
Nou, wat weet je toch?
Het zijn allemaal dertigers. Oh, een jongen.
Ja, maar je hebt ook hele mooie dingen gedaan. Want je, of, sterker nog, je bent nu je bent medeoprichter van Loads of Fitness. 2,5 jaar actief bij Radmilo. Ja. En ook al 5 jaar eigenaar van je eigen studio.
Zeker.
Personal trainer.
Ja, in Utrecht.
Hey, is dit een natuurlijke pad naar een sportcarrière? Of heb je hiervoor destijds een bewuste keuze gemaakt?
Ja, er is eigenlijk meer gekomen, denk ik, dat ik vanuit de boksport wel wilde proberen om daar mijn werk van te maken.
Mm-hmm.
Wat in eerste instantie niet, sowieso niet lukte. En ben ik samen met een compagnon in Spakenburg begonnen.
Mm-hmm.
Dat heette destijds de Cool Gym. En dan richtten we ons puur alleen maar op kickboxers. En dat was toch niet mijn ding, want ik kwam uit de boksport. En ik zou het veel leuker vinden om iets met boksen te doen.
Yeah.
En toen heb ik een eigen boksgedeelte daarvan opgericht. En toen ben ik via in Utrecht bij de Bootcamp Club terechtgekomen. Dus heb ik buitentrainingen gedaan.
Mm-hmm.
En daar heb ik een vaste kern van leden op een gegeven moment gekregen. En die zeiden van, nou, we zijn wel geïnteresseerd in personal training in combinatie met boksen / kickboksen.
Yeah.
En die heb ik eigenlijk meegenomen vanuit Utrecht elke keer naar Spakenburg. Waar echt jongens die gewoon 's ochtends vroeg een taxi namen om met mij te trainen. En dat
is, echt?
Ja, dat is best wel een eer.
Yeah.
En die hebben op een gegeven moment gezegd van, misschien is het handig als je in Utrecht gaat beginnen. Ik zeg, ja, dat lijkt me super. En toen hebben mijn drie grootste personal trainersklanten, die cliënten, die hebben mij een startkapitaal aangeboden. En zo ben ik 5 jaar geleden in Utrecht gestart. Ja.
Wauw, een mooi verhaal.
Ja,
mooi
zeker.
Verhaal.
Ja.
Ik proef en ik zie ook dat de ondernemerschap nu eigenlijk de boventoon voert. Hè?
Ja.
In jouw activiteiten. Wat drijft jou om dat te doen?
Ja, toch elke keer wel de motivatie van net iets meer. Dus je begint met een x-aantal vierkante meters. En dan merk je dat het wel je ding en je passie is. En dan wil je steeds iets meer. En dat is ook de reden toen Mika Tahito mij benaderde.
Mm-hmm.
Om mee te doen als trainer.
Mm-hmm.
Maar nu ben ik wel echt serieus achter de schermen bezig om de moeilijke fights echt groot te krijgen. In de zin van acties, in het nieuws te komen. En wat veel mensen niet begrijpen is dat ze altijd maar denken als de Molukse fighters lesgeven. Wat ik heel vaak hoor, dat het alleen maar voor de Molukse gemeenschap is. Maar de trainingen die we intern doen is wel inderdaad voor de Molukse gemeenschap en mm-hmm. wedstrijdvechters.
Mm-hmm.
Maar als we een clinic geven, dan is iedereen gewoon welkom. Dus gaan we zo... deze, iedereen is welkom.
Oké, iedereen is dan welkom.
Zeker.
We gaan zo meteen nog verder en dieper inzoomen op de Moluccan Fighters. Want ik zag namelijk dat je ook de samenwerking bent aangegaan met Radmilo. Nou, een bekende personal trainer van tv-programma's en zo. Maar met andere woorden, je bent dan ook actief in een bepaald segment van de markt. En ik ben even benieuwd hoe jij de hype zeg maar ziet in Nederland op het gebied van fitnessbedrijven zoals Basic Fit en zo. Wat vind je daarvan?
Nee, iedereen moet gewoon zijn ding doen. Alleen ja, ik heb gekozen voor het high-end. En ik vind dat een papiertje wel heel erg belangrijk is. Ik vind dat als je het alleen uit je ervaring kunt halen, dat vind ik prima. Maar ik vind uit ervaring kun je niks onderbouwen.
Nee.
Dus als je high-end mensen les gaat geven, zij willen altijd onderbouwd hebben waarom pak je die spiergroep, waarom doe je dit, waarom doe je dat. En ik vind dat je dat niet kan onderbouwen, ja, dan ga je inderdaad een prijs vragen aan deze mensen die je les wil geven. Die ja, op een bepaalde grens zitten en wil je echt boven die grens uitsteken en wil je wat exclusiefs doen, dan moet je wel kennis hebben.
Ja.
En dat geluk heb ik gekregen dat ik ook bij Radmilo meerdere jaren heb gelopen en heel veel geleerd heb. En ook tussendoor wat opleidingen extra gedaan heb. Ja, en nu is dit dus ontstaan.
Gaaf hoor.
Ja.
Waarom ben je begonnen met coaching? En hoe heb je jezelf, zeg maar, daarin ontwikkeld? Hoe gaat zo'n proces?
Het is vooral gegaan omdat ik tijdens een wedstrijd een behoorlijke tik heb gekregen. En ook qua blessure.
Mm-hmm.
Ik hoor aan één kant van mijn oor hoor ik niet zo heel goed. En ik had ook op een gegeven moment een bepaalde leeftijd. En toen dacht ik echt van oké, tot hier en niet verder.
Yeah.
Dus ja, moest ik het op een andere manier gaan doen. En dat was wel mijn passie. Dus ja, wat is er mooier als je van je hobby dan op een gegeven moment je werk kunt maken.
Yeah.
En toen begon het toch te kriebelen. En na 5-6 jaar heb ik toch weer de handschoen opgepakt. En toch gezegd van nou, dan gaan we toch maar weer proberen de ring in te gaan. Of octagon, whatever. En toen hebben we een MMA-partij gepakt.
En... maar als jij zegt van het mooiste is als je van je sport je hobby kan je werk kan maken, of van je hobby je werk kan maken. Op een gegeven moment moet je ook wel een soort van commerciële antenne ontwikkelen. Hè? Want op een gegeven moment wil je ook gewoon lekkere boterhammen eten en allemaal leuke dingen doen in het leven.
Ja.
Dat is natuurlijk wel wat anders dan sporten.
Ja, maar ik denk als je op de juiste manier van je hobby je werk maakt, dan zit er zoveel drijf in dat je dan sowieso high-end kan eindigen. Ik denk dat de vechtsport mede de motivatie van is.
Ja,
het niet snel op willen geven.
Ja.
Dus je gaat altijd zoeken. In het begin is het ook lastig dat je 3-4 klanten hebt en dat je echt denkt van hey, moet ik hiervan gaan leven?
Ja.
Op een gegeven moment worden er 10, 12 mensen gaan praten met elkaar. En dat zeg ik, als je het op een bepaald level doet, dat mensen getriggerd blijven. En dat is de truc. En dat wil ik ook graag bij de mensen van Moluccan Fighters doen. Ze moeten getriggerd blijven worden. En dan kun je alleen maar groeien.
Dus we krijgen straks een enorme boost te zien.
In het nieuwe jaar zeker.
Wauw.
2019, ja.
Kijk dan, ik ben benieuwd. Ja. Ik ben benieuwd. Hey, we gaan zo meteen hebben over de Moluccan Fighters, over de ambities en wat er, nou ja, wat jullie nog allemaal van plan zijn. En wat voor impact jullie hopen te maken. Ik heb nog, nog één nummer van jou. En dat is volgens mij Gandong van Arles Tita. Speciaal nummer, betekenis voor jou?
Die kent bijna iedereen meezingen, toch? Uit de Molukse gemeenschap.
Dat is waar. Nou, dan gaan we met z'n allen zingen, jongens. Ja, okay. Gandong.
Ja, jou. Hey. We're back again on the microphone, ja. Écoutez la musique studio Arles Tita and Agonex Ready Map Tell them
Gandong lah mari gandong Mari jua aleo Beta mau bilang ale Katong dua satu Rasa beta rasa
them know.
Gandong, la mari gandong, mari jua.
Sa lempeng patah dua. Kalau hidup senang seng boleh kas tinggal saudara. Darah seng parlente, saudara baku kele. Kalau jatuh nanti panggil moyang semua datang kele. Sejarah jelas, identitas su jelas. Alif huru Melanesia katong bangsa high class. Hukum adat selalu ada kau jaga katong. Dimana saja katong satu.
Gandong eh, siong gandong eh.
Ya, lekker nummertje, Arles Tita Gandong. Oké. Sinds 2017 is de Molukken Fighters ontstaan, opgericht door Mika Tahitu. Dave, kun je ons kort vertellen wie jullie zijn? Molukken Fighters.
Ja, nee, dat kan zeker. Wij zijn dus de Molukken Fighters inderdaad, zoals je aangaf. Ja, nee, het is bedacht door A-klasse vechters en gediplomeerd trainers, dan wel ondernemers in de sport, met een Molukse roots bij elkaar te krijgen. En kun je beter eigenlijk Deborah aan Noah vragen of aan Shana, want die zijn van het eerste uur, hè?
Nou, Noah?
Ja, eigenlijk heeft Mika de jongens en dames met elkaar geroepen om eigenlijk eerst een beetje te trainen met elkaar. Omdat het leek ons gewoon leuk om met elkaar te trainen, maakt niet uit waar je vandaan komt. Kijk, we hebben allemaal de moeilijkste achtergrond en om te kijken wat we van elkaar konden leren. En toen is er op een gegeven moment de keuze gemaakt van, zullen we eens kijken of we een seminar kunnen geven.
Yeah.
En dat was zoveel. De eerste keer, die hele zaal was helemaal propvol.
Dat was in Amsterdam toen, hè? Ja, in de zomer 2017 was dat?
Ja, was bij de Island Gym. Was dat.
Oh ja, dus, ja.
Dat was echt een groot succes. En vanuit daar is eigenlijk alles begonnen.
Ja, Noah, ik ben dan wel benieuwd, kennen jullie elkaar voorheen ook al, zeg maar, in de scene? Of hoe gaat zoiets dan? Ga je appen of ga je Facebook contact zoeken? Of hoe ontstaat dat?
Nou, ik ken al aardig wat mensen in de scene. Kijk, hier zit Shana bijvoorbeeld. Ik heb vroeger bij Jan Oosterbaan getraind, ook in Rotterdam.
Mm-hmm.
En daar was Shana elke dag.
Ja, Shana?
Ja, klopt.
Dus zo ken ik aan. Maar Dave, die ken ik bijvoorbeeld nog niet. En,
maar nu wel, je gaat me nooit meer vergeten, vriend.
Oh jee.
Vannachtmerrie zo. Nee, maar de meeste die kende ik wel. Alleen ook sommige die ik alleen maar op social media zag of op YouTube, weet je wel. En, eigenlijk sinds het eerste contact zijn we echt een groep.
Yeah.
Echt een groep en we bespreken alles in een WhatsApp groep en na een training komen we altijd lekker bij elkaar om te kijken van wat kan er beter.
Yeah.
En waar willen we graag naartoe en het is op dit moment is het in een volle groei.
Yeah. Ja. En Shana, kan je ons vertellen wie jullie als Molukken Fighters willen bereiken? Focussen jullie alleen echt op de Molukse gemeenschap of hoe gaat dat precies?
Nee, we willen eigenlijk iedereen bereiken. Ja, zeker met seminars. Zeker de jongere doelgroep. Hè, want die wil je wat bijbrengen.
Mm-hmm.
Ja, en gewoon van elkaar heel veel leren.
En wat kun je van elkaar leren dan?
Iedereen heeft zijn eigen kwaliteit in de sport. En de een is in dat ene dingetje gewoon wat sterker dan de ander. En daarvan, ja, net als Dave. Dave is echt een bokstrainer. Die is ook degene die mij laatst apart heeft gehouden op de pads. Nou, deze techniek kan je anders doen. En zo probeerden we dat over te brengen naar iedereen.
Ja.
Ja.
En Dave, heb jij dezelfde visie als Shana? Of heb je daar nog iets aan toe te voegen?
Ja, voor mij is het sowieso wat moeilijk. Omdat ik niet heel verdiept heb in het kickboksen. Dus ik probeer sowieso qua stoottechnisch de jongens zoveel mogelijk bij te sturen.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is. Vooral voor de wedstrijdvechters zoals een Noah of Mika. Van Massaro of Shana, het zijn wel A-klasse vechters.
Ja.
En de jongens die erbij zitten zijn C of B of nieuweling. En die steken er echt heel veel van op. Als ik naar mijn eigen nichtje kijk, Shade, die is nu 15.
Mm-hmm.
Als ik zie hoe snel zij gegroeid is, omdat zij tegenwoordig ook meetraint. ja, vind ik echt super, super mooi om te zien.
Ja. Ja. Hey, hoe heet dat? En want jullie geven aan dat jullie behalve... Want in mijn beleving, Molukken Fighters impliceert voor mij echt dat je de Molukse roots moet hebben om zeg maar in te komen. Maar dat is dus echt niet zo.
Nee,
hè?
Voor de seminars sowieso niet. Voor de seminars is gewoon echt iedereen welkom. Jong, oud, dame, heer, jeugd, wedstrijd, geen ervaring, kennis maken met de sport. Nee, dat maakt niks uit. En voor de training hebben we dan wel de vaste kern, zeg maar. Mm-hmm. En dat zijn wel dan mensen die vechters die een Molukse route hebben. Maar daarentegen mag je wel iemand meebrengen. Ja. Maar die moet wel een wedstrijdniveau hebben. Het is niet zo dat je gezellig je badmintonmaatje mag meenemen.
Nee.
Dat vinden we iets vervelend.
Ja,
maar voor de rest is iedereen gewoon welkom.
Ik ga jullie opeens met z'n allen badminton.
Ja,
dat is ook niet de bedoeling.
Nee.
Oké. Hey, jullie hebben een aantal trainingen en sessies achter de rug gehad, hè, Noah. Wat is jou opgevallen? Wat zie je rondlopen?
Tussen de seminar jongens?
Of de mensen die daar op afkomen? Of zijn het jonge mensen? Of...
Ja, nou, ik zie eigenlijk... eigenlijk mensen van jonge leeftijd, gemiddelde leeftijd... en zelfs ook wat oudere mensen. Dus dat vind ik heel mooi om te zien. Dat al die mensen erop afkomen. Dus dat bewijst eigenlijk dat we toch wel elke leeftijdsgroep... aanspreken in de sport.
Mm-hmm.
Kijk, je moet natuurlijk wel wat met sport hebben. Maar de mensen die wat met sport hebben en die het kickboksen of boksen leuk vinden, die zie je wel gewoon van alle leeftijden komen. Dus dat vind ik heel mooi. Ik heb bij de laatste seminar de gevorderde en de wedstrijd jongens begeleid.
Yeah.
Ja, ik zie daar ook gewoon heel veel ambitie en echt hard werken. Ja, dat vind ik gewoon prachtig om te zien. En als ik dan wat uitleg, dat ze ook echt vragen stellen van, hoe moet het nou precies en waarom? Dus ik vind het wel heel erg mooi dat ze zo leergierig zijn. Dus ik denk ook wel dat er in de toekomst een grotere groep Molukse vechters actief zal zijn op het hogere niveau.
Ja.
Ja.
En verwacht jij dat meer terug te zien in boksen zoals Dave of meer in kickboksen of meer in MMA? Hoe zien jullie dat?
Ja, ik het kickboksen, dat interesseert mij persoonlijk het meest. Ik denk ook over het algemeen gesproken, en misschien is dat nu omdat we het op hebben gezet als kickboksers, dat we veel meer kickboksers zien als bijvoorbeeld MMA-jongens of boksjongens. Maar wat ik denk is dat over het algemeen, vanuit Nederland, mensen met de Molukse roots, dat het toch over het algemeen kickboksen is.
Ja.
Kijk, als je kijkt bijvoorbeeld in Indonesië, daar zie je toch ook wel veel Molukse vechters met een Molukse roots die het MMA doen.
Mm.
Dat was pas een heel groot gala, dat is de ONE FC. En daar zie je toch een paar Molukse jongens komen die in het MMA zitten. Dus ja, ik denk dat het ook een beetje verschilt. Ja, kijk, kickboksen is hier groot. In Nederland.
Yeah.
Je hebt hele goede trainers, hele grote vechters, dus het leeft hier ook.
Mm-hmm.
Dus en ik denk dat het bijvoorbeeld in Indonesië misschien wel iets hoger interesse is voor het MMA.
Waar komt dat vandaan, Dave? Heb jij dat? Heb je een idee of Shanna?
Nee. Ik hoop wel dat het boksen wat groter gaat worden. Dat is natuurlijk mijn ding. Dus sowieso organiseren we de 16e februari, het nieuwe jaar.
Ja.
We organiseren voor het eerst een boksseminar in plaats van een kickboksseminar.
Oké.
En dat gaan we doen met Xavier Keulen, profbokser. Die heeft nu twee partijen gedraaid, prof.
Ja.
Kilat is tweevoudig Nederlands kampioen. En ikzelf en mocht ze luisteren, maar Xavier is er ook mee bezig. Maricelle de Jong willen we graag uitnodigen.
Ja.
Om ook deel te nemen of een lastige stuk van de lesuur te doen. En tot nu toe hebben we dat alleen nog heel beperkt gepromoot.
Ja.
Maar we zitten nu al op 30 aanmeldingen. En dat is een keer niet alleen maar uit de Molukse gemeenschap. Dus we hopen nu echt dat we wat neer kunnen zetten.
Nou,
dat toegankelijk is echt voor iedereen. Dat ze ook buiten de gemeenschap kunnen zien wat wij doen.
Ja.
Ja.
En waar is dat in januari?
In februari.
Oh, februari, 16 februari?
Ja, in Spakenburg, maar in de oude locatie waar ik les heb gegeven.
Oké, en als
dus
mensen...
Deborah, in je agenda blokken, hè?
Nou ja.
Nou, ik dacht het wel.
Dat weet ik nog
dan
niet.
Dan ben je terug van vakantie.
Kom misschien even kijken. Misschien. Ja. Hey, en, maar stel, mensen horen dit en nou, die denken, oh wauw, we gaan nu eindelijk boksen. Ik noem maar wat.
Ja, ja.
Hoe kunnen mensen zich aanmelden en en jullie vinden?
Sowieso social media.
Mm-hmm.
Instagram, gewoon Molukken Fighters. Facebook Molukken Fighters. En dan kan je gewoon contact leggen. En dan krijg je altijd binnen 24 uur gewoon netjes een antwoord.
Ja.
Dus dat moet helemaal goed komen.
Oké, dat klinkt goed. Ja. Klinkt goed. Shanna, ik ben één keer bij jullie geweest tijdens de aftrap.
Ja.
Daar zag ik wat vrouwen.
Ja.
Bij de laatste fotorapportage zag ik wat minder Molukse vrouwen. Waar ligt dat aan? Of zeg ik dat niet goed? Noah die schudt, nee, maar... Zeg ik dat niet goed?
Jawel.
Jawel.
Wel?
Jawel.
Een stuk of 20 zeker.
Oh, nee, dan heb ik niet goed gekeken.
Ja, daar hebben we geen foto's van gemaakt.
Nee, een stuk of 20 waren er wel.
Oh, wel.
Ja, er komen altijd wel wat vrouwen op af, hoor.
Ja. Ja.
Zeker.
Ja.
Dat is altijd wel mooi om te zien. Ja, je wilt toch zoveel mogelijk vrouwen ook benaderen.
Hoe doen de Molukse vrouwelijke vechters het?
Ja, ook de vrouwen zijn gewoon warriors. Dat zie je er ook wel echt wel in terug. Ook met het sparren. Als het erin zit, het zit erin. En dat valt ook heel erg op. Die gaan ook gewoon naar voren.
Ja.
Ja.
Is er trouwens een wezenlijk verschil tussen qua vechtersmentaliteit en niveau tussen de vechters op de Molukken en hier in Nederland? Zien jullie een verschil?
Nou, ik heb met die kliniek heb ik wel gezien dat dat echt wel echte strijders zijn.
Daar ook?
Ja, zeker weten. Er zaten een paar atleten tussen, dus die zijn al wat fitter. Maar de techniek hebben ze zo door. En ik denk dat wij hier... het is hier natuurlijk heel anders. Wij zijn hier best wel verwend. Wij hebben alles.
Hmm.
En die kinderen en mensen daar, die hebben weinig. En die zijn al heel tevreden. Dus als ze ergens voor gaan, dan gaan ze er ook echt voor.
Ja.
En mooi. Dat is wel echt heel mooi om te zien. Want de talenten die hebben ze gewoon in zich. Ze luisteren naar je, ze respecteren je en ze gaan ervoor.
En ze doen de dingen die je aangeeft.
Ja.
Of die je, ja.
Ja, zonder moeite.
Mooi, mooi. Ja. Wat is eigenlijk de ambitie van de Molukken Fighters voor jullie, Dave?
In het nieuwe jaar?
Ja, het nieuwe jaar. Of gewoon jullie plannen.
We hebben sowieso een inzamelingsactie gedaan. En dat hebben we alleen dicht bij mijn klantenkring gehouden. Dus wilden we niet landelijk doen. Heb ik samen met Mika hebben we dat opgezet om bokshandschoenen in te zamelen. Nieuwe.
Wow.
Gesponsord. Schemerschermers, trapkussens, springtouwen. En die gaan 11 januari mee naar Ambon.
Met wie gaan ze mee?
Met Garuda Airlines en Dave.
Ga jij?
Dave. Ja.
Ga je zelf?
Ja. En dan wordt het overgedragen aan Hekeleka. We hebben daar een contactpersoon, Ferren, met deze dame. En die gaat ervoor zorgen dat er in groepjes van 20 getraind kan worden. Op de zaterdag, zondag en maandag uit mijn hoofd. En,
wat vet zeg.
Dan is de bedoeling, dat staat nog heel erg in de kinderschoenen. Maar Mika en ik zijn al verder aan het denken om toch iets van een gym daar ooit in de toekomst op te kunnen zetten.
Wauw.
Ja.
En dan gewoon zelfstandig of ook in samenwerking met...
Het liefst zelfstandig, echt onder de vlag van de Molukken Fighters. Maar dat gaan we sowieso doen. Alleen we hebben natuurlijk de steun van Hekeleka nodig.
Ja.
Maar in de toekomst hopen we iemand te vinden op Ambon die in de toekomst eventueel een locatie voor ons draaiend kan houden. Zodat de kinderen gewoon kosteloos daar kunnen gaan trainen.
Wauw.
Ja.
Met als doel om jullie kennis en ervaring over te brengen.
Ja, sowieso, ja. Een stukje discipline en een stukje educatie. Engelse, de les in het Engels gaan geven. Dus dan steken ze ook een stukje Engelse les op.
Ja.
Dus dat is het idee erachter.
En nou, is dat voor jou ook een in de toekomst weggelegd om een keer daar naartoe te gaan en een training te geven?
Ja, nee, kijk. Het moment dat ik daar bijvoorbeeld zelf ben en ze vragen me om een training te geven, dan zal ik dat zeker doen. Maar ook als er bijvoorbeeld hier plannen zijn en ze vragen van wil je daar training geven, dan ga ik daar ook heen. Dus ik wil ook die mensen daar wat leren en wat bijbrengen. Ik bedoel, wij hebben hier hebben we, zoals Shanna zegt, alle materiaal om ons heen. En daar hebben ze veel minder. Dus het is ook gewoon leuk om voor hun om bezoek te krijgen van iemand uit Nederland die... ja, het een en ander weet van het kickboksen en om dat bij te brengen.
Ja. Ja. Mooi hoor, mooi dat jullie activiteiten niet alleen hier in Nederland houden, maar ook delen met de mensen op de Molukken. Super tof, super tof. De levens van Banks Online weet dat ik altijd afsluit met drie puntjes op de i. Laatste vraag voor jou, Dave. Welke Molukken zou je graag ontmoeten? En wat zou je hem of haar willen vragen als je slechts één vraag mocht stellen?
Daniel Suleika, kan je voor mij persoonlijk een nummertje live zingen?
Oké, okay. Ja, nou Daniel, als je dit hoort... Wij reageren heel graag op jou dan, TCT. Noah, Jaggo of bescheidenheid siert de mens?
Jaggo.
Omdat?
Ja, ik vind toch wel een beetje dat het bij ons hoort.
Ja.
Ja, bij ons Molukkers.
Gewoon trots.
Ja, gewoon trots en uitgesproken en laten zien. Dus...
Oké. Okay. Ja. Shanna, de laatste vraag voor jou. Wat wil je graag de volgende generaties meegeven?
Ja, met dus qua sport.
Of gewoon.
Gewoon.
Geluk zijn, kan ook.
Ja, heb waarde. Hechte waarde aan de dingen die je hebt. Wees tevreden met je gezondheid. En ja, het kan altijd slechter.
Oké, okay. Dankjewel. Ja. Dave, Shanna, Noah... voor jullie komst en jullie openhartigheid. Heel veel succes met de Molukken Fighters hier in Nederland, maar ook op de Molukken. Tof dat jullie er waren. Techniek was vanavond in handen van Henry Kainama. En ik wens mijn neef Sergio Matatula veel beterschap. In januari is hij er weer, hoop ik. Volgende week is er een nieuwe uitzending van Oras. Ik denk Patrulili met Macheta Hukom en Jacqueline Forst. Ik wens iedereen een hele fijne avond. Amato mensen.
The white blues are playing blackjack.
Tell me, what do I look like?